Omdat uw systemen kritisch, complex en soms toch kwetsbaar zijn, beschermt NoordWeef u 24 uur per dag tegen geavanceerde aanvallen. Ga voor meer cyberresilience naar noordweef.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 379 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben een vraag van Frank Veringa. Hij schrijft: beste Arend Jan, Rob en Hugo. Ja, je moet het met mij doen, sorry Frank. Ik ben een promotiestudent natuurkunde en ben momenteel op een conferentie in Las Vegas, de APS March Meeting, georganiseerd door de American Physical Society. Een van de focus sessions ging over de aanval van Rusland op Oekraïne, de effecten van de dreiging van nucleaire oorlog en de toekomst van arms control. En daar sprak onder andere Rose Goetemuller. Als trouwe luisteraar van de podcast moest ik hier natuurlijk wel eventjes naartoe. Goetemuller zei dat het de hoogste prioriteit is van de VS om eigenlijk te zorgen dat Rusland afziet van het gebruik van kernwapens. Zien jullie dit nou ook zo? En zo ja, is dit nog steeds zo? Of is het verkrijgen van een goede onderhandelingspositie voor Oekraïne nu belangrijker?
Ik durf bijna de vraag niet te beantwoorden, want dan krijgen we heel Twitter in Nederland over me heen en dan word ik weer afgescheept als een Poetin-versteer en een Chamberlain als ik zeg van ja, die kernwapens zijn buitengewoon belangrijk, dus eigenlijk dan begin jij maar.
Ja, ik ga beginnen, dan kunnen mensen bij je uitschelden. Kijk, waarom hebben de Amerikanen twee kernwapens ingezet bij Japan in 1945? Omdat Japan zelf geen kernwapens had. Dus dan kan je het dus doen. Hè? De ellende is, Rusland heeft vele kernwapens. En je bent er dus nooit zeker van dat ze die niet zullen gaan inzetten. Zeker als ze wanhopig worden. Hè? Ik heb vandaag ook weer dat hele debat met Mearsheimer en Carl Bildt met de studenten gedaan. En Mearsheimer die maakt dit argument de hele tijd. Hè, van, de wereld is onveiliger dan ooit. Ja. En Rusland heeft gewoon kernwapens. En het is veel onveiliger dan nu in de Koude Oorlog. Want juist als die desperate is, als die wanhopig is, en dat kan die dus worden als Bakhmut niet valt en er mislukken een heleboel dingen en mobilisatie levert ook niks op, dan heeft hij een enorme prikkel om het toch te doen. Het zou dus onverstandig zijn om te zeggen dat dat gevaar er niet bestaat. Want dat is er gewoon wel. En dat was ook de reden dat Burns van de CIA dus ook naar Istanbul vloog. En zei van, luister eens, als jullie het doen jongens, dan zijn er serious consequences. En weet je wat dat nou nog erger maakt? Natuurlijk is het zo dat als Poetin het doet, dan gaan de Amerikanen natuurlijk conventioneel reageren. En dat weet Poetin ook, dat de Amerikanen niet zomaar nukes gaan gebruiken. En dat betekent dat hij het misschien dus echt gaat doen. Mm-hmm. Snap je? Dus de afschrikking werkt ook niet meer zo goed.
Ja, nou ja, kijk, het hele punt is, je moet ook even je realiseren wie dit zegt. Ja. Rose Goetemuller is echt een autoriteit op dit gebied. Het is een voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken van Amerika, maar ook belangrijk, ze is ook een ondersecretaris-generaal geweest van de NAVO, tot redelijk recent. Ik herinner me nog goed toen zij ondersecretaris-generaal van de NAVO werd, toen kwam ze bij mij langs in Den Haag en we kennen elkaar al heel erg lang, omdat wij ook in dezelfde tijd waren gepromoveerd en feitelijk ook op hetzelfde onderwerp waren gepromoveerd, namelijk kernwapens. En ze kwam langs en dat is dus alweer een behoorlijk aantal jaren geleden, zeg maar een jaar of 5, 6 geleden. En toen zei ze van, volgens mij worden kernwapens in de nieuwe wereldorde gewoon steeds belangrijker. Wat vind jij er eigenlijk van en wat moeten we hiermee? Dus zij had heel goed door dat wanneer die wereldorde aan het verschuiven is, landen als China en Rusland bezig gaan met militaire avonturen, dat kernwapens een veel groter probleem gaan worden. Nou, dat is ook gewoon uitgekomen. En nu zie je dus dat dat ook echt zo is. En die Amerikanen, die willen absoluut voorkomen dat deze zaak compleet uit de klauwen loopt. Want als er één kernwapen wordt ingezet, ja, dan is het hek van de dam. En dan weet je gewoon absoluut niet waar deze oorlog eindigt. En dan volgt er een automatische betrokkenheid bijna van de hele NAVO en zeker van de kernwapenmogendheden Amerika voorop bij deze oorlog. En dat is iets wat de Amerikanen absoluut willen voorkomen. Dus ze monitoren dat heel goed. En dat is ook de reden waarom die Amerikanen iedere keer een stapje naar voren doen, kijken hoe het zit met de escalatie. En als het dan meevalt, als de reacties van Poetin meevallen, dan gaan ze door. En anders nemen ze een stapje terug. En dat is gewoon het hele spel dat gespeeld wordt. En dat is een typisch afschrikkingsspel dat op dit ogenblik gespeeld wordt.
En de nare waarheid is hoe succesvoller Oekraïne is in het terugdringen van de Russische krijgsmacht, hoe groter de kans dat het kernwapen wordt ingezet.
Ja.
Kijk, dat soort vervelende dingen die willen mensen niet horen. Want we houden niet van nucleaire chantage. Maar het is echt een serieus probleem.
Ja, en tot nu toe worden wij meer afgeschrikt hierdoor dan Poetin zelf. En dat is denk ik ook van groot belang. Want er zijn natuurlijk allemaal van die flinke mensen die zeggen van je moet je niet nucleair laten chanteren. Je moet gewoon erop losslaan en we moeten volledige steun geven. De Amerikanen willen dat dus absoluut niet. En Roos die zegt dat dus ongelooflijk goed. Maar het hele punt is, wij weten natuurlijk ook wel dat Rusland kernwapens heeft. Dus wij zijn ook ongelooflijk voorzichtig om betrokken te raken bij een oorlog met een kernwapenmogelijkheid. Waardoor we zelf getroffen kunnen worden door kernwapens. Dus die afschrikking werkt van beide kanten. Dus het Westen gaan niet al te ver en doen kleine stapjes naar voren. En Rusland houdt zich aan rode lijnen, want die wil ook niet dat het compleet uit de klauwen loopt. En bijvoorbeeld bestookt geen treinen met hoogwaardigheidsbekleders richting Kiev. Hè, want die worden nooit bestookt. Of bestookt geen doelen op het NAVO-grondgebied. Bestookt geen aanvoerlijnen precies op de grens. Dus je ziet aan alle kanten dat er rode lijnen zijn dat allebei de partijen zich compleet laten leiden door die kernwapenproblematiek.
En ik moet deze problematiek ook even verbinden, bijvoorbeeld met iets als Bachmoed. We weten dus dat de Amerikanen hebben gezegd van nou, je kan het misschien beter verlaten en zo, weet je wel. Maar hier zit dus ook achter van als Poetin Bachmoed zou hebben, heel misschien kan die daar dan, misschien is dat een soort gouden brug dan. Hè? Ja. Ik weet niet of het zo is, maar het is goed om dat over na te denken.
Ik denk dat we er op een gegeven moment redelijk dichtbij waren en dat de kans het grootst was dat de zaak zou escaleren. En dat we hebben ook onze verbazing uitgesproken over het feit dat er geen slagpartij ontstond in Gersel. Kan je dat nog herinneren? Dat in één klap midden in de nacht al die Russische militairen werden geëvacueerd uit de stad. Die werden de Dnieper overgebracht. Wij waren echt heel verbaasd, want veel analisten die verwachten toch dat er enorme slagpartijen zou komen. Wat er is gebeurd, ik weet het nog steeds niet hoe dat kan. Maar realiseer, op dat moment was dat gebied geannexeerd door de Russen formeel. En was het daarmee Russisch grondgebied geworden, althans volgens het Kremlin. Volgens de rest van de wereld niet, maar wel volgens het Kremlin. Ja, dat is dus wel een reden om kernwapens in te zetten. En dat was ook de periode dat de Amerikanen buitengewoon zenuwachtig begonnen te worden. En godzijdank is dat met een sisser afgelopen.
Ja, dus je kan een beetje dus de conclusie die je kan trekken van de aanval op die Kerchbrug, hè, die aanval op Krim, die aanval op Engels, dat vliegveld, hè, dat was kennelijk niet voldoende genoeg voor Poetin om het te doen. Dus er zit absoluut beheersing bij hem.
Oh, absoluut.
Maar dat kan heel erg veranderen en het kan zeker veranderen als dus, stel je voor dat ze in een aantal maanden Rusland behoorlijk gaat verliezen, hè.
Ja, en je moet je realiseren, want jij noemde zelf het Burns, de CIA-directeur, die naar Turkije afreisde. Daar is gewoon duidelijk gemaakt aan de Russen dat ze echt absoluut geen kernwapens moeten inzetten. De Chinezen hebben overigens hetzelfde gezegd en de Indiërs ook. Dus er wordt nu ook druk uitgeoefend door andere landen van blijf met je poten van die kernwapens af. Maar het is een rationeel besluit voor Poetin op een gegeven moment om het toch te doen, hoor. Dus je moet er altijd rekening mee houden. En de oorlog is niet voorbij.
Ja, omdat namelijk het verliezen van de oorlog nog erger is voor hem. Dat maakt het zo erg. Hè?
Ja, dus rechtvaardigt dat dit. Ja.
Ja. Dus het is weer een hele gezellige podcast voor het hele gezin.
Ja, nou ja, weet je, het hele punt is natuurlijk wel dat die hele discussie over die kernwapens, wat natuurlijk een verschrikkelijke discussie is, dat die uit het collectieve geheugen is gedreven. Met name de generatie die de Koude Oorlog niet bewust hebben meegemaakt. En die tijdens de Koude Oorlog leefde men onder de dreiging van kernwapens en gingen ook continu, als nieuwe kernwapens zouden gestationeerd worden, ging men massaal de straat op. Herinner je nog Mientjan Faber in de jaren 80?
Ja, ja, ja.
Nog steeds de grootste demonstratie ooit gehouden in Nederland. Bijna 500.000 mensen die gingen protesteren tegen de Pershing 2 en de kruisraketten die hier zouden worden gestationeerd in Europa. In reactie op de SS-20's van de Russen. Iedereen die dacht dat ooit een keer een tijd zou aanbreken dat de paddenstoelwolken boven Europa te zien zou zijn en dat dat het einde van de wereld zou betekenen. Dat idee is gewoon weg. En dat is echt tamelijk ernstig. En dat betekent dus feitelijk ook dat voor een aantal mensen die zeggen van nou, kernwapens, die moet je die dan niet door laten chanteren. Dat die ook volle kracht voorwaarts willen gaan zonder zich te realiseren wat dit betekent en wat afschrikking betekent.
Ja, en wat ik nog enger vind is dat de Amerikanen zeggen dan serious consequences, het wil doen. Ze proberen dus deterrence te doen nucleair, maar in werkelijkheid gaan ze iets conventioneels dan doen. Ja. En dat weet Poetin.
Ja, dus en dat is gewoon Poetin, duidelijk gecommuniceerd. Ja. Ja,
Poetin komt gewoon weg met de inzet van een tactisch kernwapen zonder dat hij het gevaar loopt op NAVO-troepen daar of tactische kernwapens van Amerika. En dat weet die man. En ik vind het gewoon.
Maar hij weet ook dat er grote consequenties aan verbonden zijn. En ik denk dat hij dus ook niet daarop gokt. Dus kijk, weet je, het punt is, de kans is niet heel groot dat het gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, zijn de consequenties gigantisch. En voor een planner, een militaire planner. En ja, ik kom in zekere zin uit dat vakgebied. Voor een militaire planner moet je ermee rekening houden. En is het een van de allermoeilijkste punten, onzekerheden waarmee je rekening moet houden. Dus het feit dat de kans niet zo groot is, daarvan kun je zeggen, nou, ik neem het risico wel. Maar als het gebeurt, zijn de gevolgen zo groot dat ze niet te overzien zijn. En dat maakt het heel erg lastig en daarom moet je hier altijd rekening mee houden. En dit is precies waarom Guttenmüller zegt van dit is voor ons prioriteit nummer 1.
Want ga maar eens deescaleren als Rusland escaleert. Hè? Dat is waar je het over praat.
Ja, nou, ja, is, ja. Out of control waarschijnlijk. Maar dat weten we ook niet zeker en godzijdank. En ik hoop ook. Ja, godzijdank is het nog nooit gebeurd op deze manier. Nagasaki, Hiroshima, er zijn kernwapens opgegooid door de Amerikanen, by the way. Maar een kernwapenoorlog, een tactische kernwapen, zijn nog nooit ingezet.
Nee.
Dus je weet ook gewoon niet hoe dat loopt.
Rob, allereerst excuses namens de generatie die de Koude Oorlog niet mee heeft gemaakt. Maar Frank Veringa schrijft nog meer over de conferentie in Las Vegas en ook over mevrouw Guttenmüller. Want ze heeft ook gezegd dat de communicatie zo ontzettend belangrijk is tussen de verschillende partijen. Dat er altijd een dialoog moet zijn. En dat zeggen jullie natuurlijk ook, schrijft Frank. Maar dat op dit moment Rusland vaak de telefoon wel oppakt, maar China steeds vaker niet. Wat is daar het gevolg van?
Ja, dat klopt. En dat heeft dus grote consequenties in verband met de zaak rond Taiwan. Het heeft de spanning lopen op tussen de Verenigde Staten en China. En godzijdank wordt de telefoon wel opgepakt in Rusland. En realiseer je dat er achter de schermen veel meer contact is dan we denken. Ja. Er wordt bijvoorbeeld onderhandeld over graan. He, dat gebeurt vandaag en morgen. Wordt er gewoon onderhandeld over het aflopen van de graandeal. Dus die contacten zijn er gewoon. Ook tussen de Amerikanen en de Russen zijn er contacten. Daar gebeurt het wel zoals het hoort. En het is redelijk beangstigend dat die contacten veel moeilijker verlopen tussen Amerika en China.
Het is allemaal met die ballonvaart had het te maken. Ja. En bijvoorbeeld de Chinese minister van Defensie nam de telefoon gewoon helemaal niet op. En er was ook in China zelf misschien wel een groot meningsverschil tussen Defensie en Xi. Wie zal het zeggen? Hè? Het betekent gewoon, China heeft betrekkelijk weinig ervaring met great power conflict in deze zin. Hè? En dat maakt het dus hartstikke instabiel. Bedenk ook dat Xi heeft persoonlijk gezegd van ik vind dat Taiwan bij China hoort. En zijn hele toekomst heeft hij daaraan verbonden. Hij kan eigenlijk niet zomaar terugklimmen. Hè? Dus het is, deze podcast wordt er niet beter op, jongens, om hierover te praten.
Ja. Ja. Nee, maar kijk, communicatie is altijd nodig. En daarom hebben we ook in het begin al gezegd van, kijk nou een beetje uit wat je doet. Want je zult wel de communicatielijnen moeten openhouden. En op een gegeven moment moet gewoon ook iemand ergens een handtekening onderzetten. Of dat nou een verdrag is, of dat nou een staakt het vuur is. Maar uiteindelijk, weet je, moet je aan tafel gaan zitten. En wat daarna komt, dat zien we dan wel weer.
Ja. Ik denk dat we de vraag afdoende hebben beantwoord.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, tot morgen.
Gaan we morgen weer verder.
Tot morgen.
Omdat u compliant en in control wilt zijn, zorgt NordWave voor een altijd soepel draaiende security office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer cyber resilience ook naar nordwave.nl.